En vervolgens lezen we Jesaja 49 vanaf vers 14 tot en met vers 26.
Toch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zeker, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden en gij zult hen u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken, wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde en zij zullen het stof van uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden en de vang van de tiran zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben en uw verlosser, de machtige van Jacob.
Gods woord wordt bediend vanuit Jesaja 49. En daarvan de versen 14 tot en met 16. Jesaja 49, vers 14 tot en met 16. We lezen deze drie versen voorafgaande aan de verkondiging van de schrift. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Het thema waaronder deze drie versen worden verkondigd is Sion beschuldigt haar God. Sion beschuldigt haar God. We luisteren allereerst naar Sions beschuldiging en vervolgens naar Gods antwoord. Dus twee lijnen, Sions beschuldiging en Gods antwoord. Dat kunnen we ons gewoon niet voorstellen dat moeder Maria Benjamin vergeet. Dat ze jullie op komt halen op school. Dat je tegen je moeder zegt, ja maar waar is Benjamin nu? Je vader is aan het werk. En dat je moeder van schrik de hand op de mond legt, helemaal vergeet. Dat komt niet in ons op. Alhoewel wij zijn mens. En in een van mijn vorige gemeenten waar ik gestaan heb ik dat wel meegemaakt. Dat een kraammoeder boodschappen ging doen, terwijl de baby thuis lag. En midden in een winkel opeens alles achterliet, boodschappentas, alles, de winkel uitrende op weg naar huis. Zij haar natuurlijk ook, vergeven. We kunnen het ons niet voorstellen dat een moeder haar kind vergeet. En toch, plaats ik daar een vraagteken achter. Ik stipte dat net in de dooptoespraak al aan en dat was ook wel bewust. Wetend dat er ons, onder ons kinderen zijn die wel zijn achtergelaten. Ergens op een eenzame plek of te vondeling zijn gelegd. Of kort na de geboorte werden weggenomen. Omdat je moeder, zo hoorde je later, niet voor jou kon of wilde zorgen. U kunt zich voorstellen, gemeente, en ik wilde daar vanmorgen ook bewust op blij wijzen, omdat het mijn ervaring is, ook rondtrekkend door de gemeente, dat daar best wel een blinde vlek voor is, dat deze kinderen om die reden vanmorgen heel anders keken naar dit gezin. En het zal me niet verbazen, en ik begrijp het ook, als er om die reden vanmorgen kinderen waren die zeiden, moeder, dat was dan je pleegmoeder, ik ga vanmorgen niet naar de kerk. Het doet zoveel pijn. Het is niet gewoon als een gezin compleet bij doop ontstaat. Het is niet gewoon. De tekst van vanmorgen laat ook iemand aan het woord. De beschuldigingen zijn niet mals. Sion spreekt rechtstreeks tot God. En houdt de Heere voor dat God haar heeft verlaten en haar heeft vergeten. Het opvallende is, en in onze Nederlandse taal kan dat niet sterk worden uitgedrukt, maar dat Sion dat tot zichzelf zegt. En dat de Heere dat hoort en de woorden die in het hart van Sion klinken, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten, letterlijk citeert. Zo moet dit vers gelezen worden, doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. De Heere is hier nog steeds aan het woord. En hij citeert dus de opmerking die leeft in het hart van Sion. En ik zeg het ook maar meteen in de richting van deze kinderen onder ons hier in de kerk of thuis. Adoptiekinderen of pleegkinderen of kinderen die opgroeien in een pleeggezin. De Heere weet dus ook wat er leeft in je hart. Het gevoel van eenzaamheid. En verlaten zijn. Vergeten zijn. Zal mijn moeder nog wel aan me denken? Leeft ze eigenlijk nog wel? Gedachten die jij misschien niet eens kan uitspreken of durft uit te spreken, omdat je dan bang bent dat je je adoptieouders of pleegouders afvalt. En daarom hou je het voor jezelf. Maar de Heere weet dus wat er leeft in het hart van Sion. En hij neemt dat mee als hij spreekt tot haar. De Heere is hier aan het woord. Dat begint eigenlijk al vanaf hoofdstuk 49. Tot drie keer toe heeft het geklonken, hoort gij huis van Jacob. En de Heere heeft dan uiteengezet in het voorgaande gedeelte hoe hij zijn volk Israël en Sion als moederstad van Israël, van het Joodse volk, zal bezoeken met zijn zegen en met zijn heil. Er zijn woorden vol van genade, vol van ontferming. Woorden waarin de Heere ook, dat is het voorgaande gedeelte, het eerste deel van hoofdstuk 49, aan zijn volk belooft dat er een knecht zal komen die zijn volk Israël zal bevrijden. Die door God wordt gesteld tot een licht voor Israël en een licht der heidenen. En als we deze woorden vandaag lezen, terwijl we niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament mogen hebben, dan horen we hier in dat eerste deel van Jesaja 49 al de belofte van de komende Messias doorklinken. God belooft aan zijn volk midden in misère, midden in rampspoed, dat hij zijn heil zal bevestigen en zal funderen in Sion en onder zijn volk. En als je tegen die achtergrond die woorden dan leest, zo op de eerste klank af, en ik moet meteen ook bekennen dat ik ze altijd zo heb gelezen, totdat ik voor het eerst deze preek maakte in de afgelopen week. Als je dan die woorden voor het eerst leest, dan denk je, hier is iemand aan het woord die zijn beklag doet bij de Heer. Die niet kan geloven dat God waar maakt wie hij zegt te zijn, zoals al die beloften klonken vanaf hoofdstuk 49. Die de woorden hoort, maar met alles wat er gezegd wordt door de Heere, dat legt naast de omstandigheden waarin Sion zich op dit moment bevindt, en dat ziet er niet zo mooi uit. En eigenlijk dan met die opmerking, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten, aan de Heere voorhoudt, hoe kan dat nou? U zegt dat wel in uw woord, dat u zich over het huis van Jacob zal ontfermen. En u zegt dat wel, dat Sion kostelijk is in uw ogen, maar de praktijk wijst heel iets heel anders uit. We zien van uw heil en van de vervulling van uw belofte helemaal niets. Integendeel, ons overkomt alleen maar ramp, tegenspoed, verdriet en ellende. En als we tegen die achtergrond aan deze woorden zouden luisteren, dan horen we eigenlijk iemand, vergun me dat ik dat even zo zeg, gemeente, die zich ook een soort slachtoffer voelt. Voor de Heere medelijden oproept. De klacht van Psalm 77. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Die zouden we dan inlezen hier in Jesaja 49. En dat Sion dat ook tegenover de Heere zegt. Waar bent u dan? Uw belofte klinkt, daar doen we niets van af. Maar als we het afmeten tegenover hoe we nu in het leven staan en hoe we ons tot u verhouden, dan komt alleen maar de klacht over de lippen. De Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. En net als dat wij dat doen in het dagelijks leven, gemeente, zo moeten we dat ook doen rondom de schrift. Niet iedere klacht is een klacht. Een van de eerste dingen die moeders proberen te ontwikkelen, en dat lukt al na 2 of 3 maanden, denk ik, is luisteren naar de klank van het gehuil. Zo'n kleintje in de wieg is gelegd en begint te huilen. Op een gegeven moment horen moeders feilloos aan wat er aan de hand is. Het huilt omdat het niet in slaap kan komen, dan laten we het liggen. Soms zeggen we tegen elkaar, het heeft een huiluurtje. Soms horen we iets anders doorklinken in het gehuil, dan is er echt wat aan de hand en ga je naar de wieg toe. Al heel vroeg, en wat heeft de Heer dat ook in zijn wijsheid zo mooi geschapen, kan er gecommuniceerd worden zonder woorden tussen moeder en kind. Voel je het aan? Wat voor soort van gehuil klinkt uit de wieg? En dat geldt natuurlijk ook als onze kinderen groter beginnen te worden. Ook dan luisteren naar het gehuil. En soms hoor je een kind dan huilen in de tuin of op straat. En dan ga je er natuurlijk naartoe. Maar je hebt niet zo'n haast, want je denkt bij jezelf, nou zo te horen aan het gehuil, valt het eigenlijk wel een beetje mee. En op andere momenten vlieg je overeind en ren je naar buiten, omdat je hoort dat er echt wat aan de hand is. Zo moeten we ook omgaan met deze klacht van ziel. De klacht, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Is dat nou echt waar? Hoe we dat te weten komen, wel net als met onze kinderen, kun je dat zien aan de reactie van je moeder of vader. Die verstaat als het goed is dat gehaal en reageert daarop. Dat geldt ook voor de Heere. Laten we maar eens kijken hoe de Heere daarop reageert, gemeente. Als de Heere dat klacht van Sion zelf aanhaalt, vers 14, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten, dan kiest de Heere voor een beeld. Een beeld van een moeder en een baby. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Dat beeld in het Bijbelboek Jesaja is niet uit de lucht gegrepen. Alsof de Heere willekeurig dat beeld heeft uitgekozen. Klinkt mooi in dit verband, de vergelijking met een moeder en een baby. Het is eigenlijk ondenkbaar dat een moeder haar baby zal vergeten. Misschien wel even voor een moment, maar dan komt het met veel schuldgevoel weer terug. En ontfermt het zich over de wezen bij haar baby. Maar het beeld van een moeder en een baby, dat heeft een belangrijke plaats in het Bijbelboek Jesaja. Juist in dit Bijbelboek wordt Sion door de Heere beschouwd als moeder. En soms zelfs als de vrouw van God. Mijn jonkvrouw. Niet alleen in het Bijbelboek Jesaja, maar ik denk ook even aan een ander Bijbelboek, Ezechiël, schetst de Heer hoe hij met Sion in het huwelijk is getreden. Verbond heeft gesloten dat onverbreekbaar is. Ik denk even aan een andere profeet, de profeet Hosea, die de keerzijde van dat huwelijk laat zien door uit te beelden. En ik lees die hoofdstuk ook heel letterlijk en concreet. Als de Heere tegen de profeet Hosea zegt, ga, koop een hoer, lig bij haar, verwek een kind. Zodat je door dat beeld duidelijk maakt wat de geestelijke situatie is van mijn volk Israël, mijn vrouw, die overspel pleegt. Zo klinkt dat ook door in het Bijbelboek Jesaja. Sion wordt vaak gezien als de vrouw van de Heere God. En haar nakomelingen als Gods kinderen. En als we tegen die achtergrond luisteren naar de reactie van de Heere, dan horen we hier niet een vrouw die met zelfbeklag voor God staat. Die het recht aan haar kant heeft om tegenover de Heere te zeggen, Heere, waarom heeft u mij vergeten en waarom heeft u mij verlaten? De klacht zoals we dat bijvoorbeeld aan het einde van de dienst zullen zingen met de woorden van Psalm 42, waar de dichter zich verlaten voelt van de Heere. Zo onschuld naar God toe beleidt. Pijn leidt onder het gemis van de Heere. En daarom ook de toevlucht neemt tot de Heere, opgejaagd ook door de vraag, waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? En hij kan het daar niet langer meer in uithouden en hij roept tot de Heere. Maar dat hoor ik hier niet in Jesaja 49. Eigenlijk is het heel aangrijpend wat hier gezegd wordt. Dat Sion de durf, ja, ik aarzel niet vanmorgen om dat woord te gebruiken, de brutaliteit heeft om te zeggen, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En dan ook nog eens een keer twee woorden gebruikt, vergeten en verlaten, die in de tijd van de Bijbel opgeschreven werden in een echtscheidingsbrief, waarmee het huwelijk werd ontbonden. Denk maar aan de wijze waarop de Heer het huwelijk heeft ingesteld en de opdracht geeft aan een man om zijn vader en moeder te verlaten, zijn vrouw aan te kleven. Nou, hier lezen we het tegenovergestelde. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en hij kleeft mij niet meer aan, hij heeft mij vergeten. Geschrapt uit zijn hart. Denkt niet meer aan mij. Geen klacht. Weeklacht. Maar beschuldiging. Aanklacht. Gemeente, dit woord is confronterend en wij kijken vanmorgen in de spiegel van de schrift. Hier komen we nu de zonde en het ongeloof tegen in zijn meest duistere vorm. Dat tegen de achtergrond van al die heilsbeloften van Jesaja 49, en dat loopt door in hoofdstuk 50. Sion zegt, ik geloof er niets van. God heeft afstand genomen. Achtergelaten. Verlaten. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, en dan ga ik weer terug naar de tekst. U haalt vanmorgen wel al mijn gemoedelijke gedachten en gevoelens rondom dit vers weg. Dat is mij ook overkomen. Ook ik had rondom dit vers heel veel gemoedelijke gedachten en gevoelens. En daarmee neem ik niet uw belijdenis en uw beleving weg. Het kan echt zijn dat u zich verlaten voelt van de Heere en geen raad aan mij weet, dat u daaronder gebukt gaat. Dan blijven er nog genoeg woorden over in de schrift om God daarop te wijzen. Denk opnieuw aan Psalm 42. Maar vanmorgen is er in dit gedeelte dus iets heel anders aan de hand. Dit huwelijk, wat de Heere in dit beeld naar voren haalt. Sion als moeder van kinderen en als vrouw van hem. Houdt alleen maar stand dankzij eenzijdige liefde. Dankzij eenzijdige trouw. Dankzij God. Tegenover het ontluisterende van het ongeloof plaatst de Heer het onbegrijpelijke van zijn liefde. Het ontluisteren van het ongeloof, omdat deze woorden klinken midden in een lange heilsserie van heilsbeloften die de Heere toezegt aan Israël. En ook nog eens een keer op een moment dat het volk het verzondigd heeft. In de dagen van Jesaja gaan de wissels definitief om. Hij is een van de eerste profeten die samen met zijn tijdgenoten en de profeten die na Jesaja komen moeten aankondigen dat het oordeel definitief is. Dat de waarschuwing van zijn voorgangers, die altijd gepaard ging met de voorwaarde, keer terug tot de Heere, bekeert u tot de God van uw heil, dat die waarschuwingen door de Heere nu eenzijdig klinken. Dat de voorwaarde verzondigd is om terug te kunnen keren tot de Heere en zo het heil of het gericht dat de Heere voorspelde af te bidden van Gods genadetroon, die grens is gepasseerd. En we merken aan de reactie van Sion hier in Jesaja 49 dat dat dus ook inderdaad rechtvaardig is, dat die grens gepasseerd is. Dat terwijl het onbegrijpelijke van Gods eenzijdige liefde en van Gods eenzijdige belofte en van Gods eenzijdige trouw aan Israël wordt toegezegd, terwijl het gericht in aantocht is. Wie hier een vrouw ontmoet die op haar strepen gaat staan. En tegenover de belofte van de Heere de beschuldiging van het ongeloof plaatst. Mag ik voordat ik verder ga, gemeente, dat maar heel eenvoudig voor u neerleggen en mezelf ook voorhouden. Heb jij al een keer ook in die spiegel gekeken? Dat de onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Heere je zelfverheffing en zelfhandhaving voor God openlegde. En je moest belijden naar de Heere toe: Heer, ik ben geen slachtoffer, ik ben niet zielig en u moet er nu aan te pas te komen om mij te helpen. Maar dat je het woord van God ging bijvallen: er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. En dat je dus bij dat woordje één je naam ging invullen. Ik ook niet. Dat je dus vastliep. Met God. Met zijn genade. Met zijn liefde. Met zijn trouw. En dat de klacht veranderde in een aanklacht En de aanklacht veranderde in een zelfklacht. Dat de Heer je op je plek zet. Dat is een van de bedoelingen, gemeente, ook van het zichtbare woord dat vanmorgen in het midden van de gemeente mocht plaatsvinden. Een zichtbare verkondiging van Gods eenzijdige trouw. Zijn opzoekende zondaarsliefde. En dan wil ik vanuit dit moment gewoon een paar hele concrete lijnen gaan trekken. Het kan zijn dat je vanmorgen voor het eerst of sinds jaren weer in de kerk zit. Als gast van het gezin dat hier Benjamin ten doop hield. Als betrokkene of misschien wel als bezoeker. Zou dat nou een toevallige samenloop van omstandigheden zijn? De Heere vanmorgen door de doopsbediening de vinger legt op je voorhoofd. En zonder woorden verkondigt: ik ben jou niet vergeten. Jij mij wel. Je leeft al jaren zo. Maar ik jou niet. De tweede lijn. Wat heeft de doopsbediening van morgen u te zeggen die de Heere nog niet mag kennen? Ligt dat nu aan God? Wat moet de Heere dan nog meer doen in jouw leven? Om jou voor hem op de knieën te krijgen. Iedere keer weer opnieuw komt het woord van de Heere tot je onder de verkondiging van het evangelie. Het zijn je eigen gemeente, het zijn de gemeente waar je lid van bent, ergens anders. Zegt de Heere tegen jou en tegen u: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dingt God naar je hart? Vraagt hij om je liefde? En jij zit iedere keer in de kerk met die houding van verzet. De Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Je hebt misschien ook wel je eigen redenen om dat gevoel te voeden. Je voelt je miskend door kerkmensen, misschien niet eens begrepen door een kerkraad of een predikant. En dat gebruik jij nu om tussen jou en de Heer die afstand te houden. Heb je vanmorgen de doop gezien? En heb je die woorden ook gehoord die doorklonken in het dankgebed? Tot uw kinderen aangenomen. Dat geldt voor elke doopring, gemeente. Aangenomen. De Heere beschouwt een doopling als een kind van het koninkrijk der hemelen. En gaat vanuit de doop ervan uit dat u en ik straks aan het einde van ons leven zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Om hem te loven en te prijzen. Nee, dat is geen veronderstelde wedergeboorte. Dat is recht doen aan de betrouwbaarheid van Gods belofte. Hier bij het doopvond klinkt geen misschientje. Misschien wel, misschien niet. Maar zegt de Heere: ik zal. En waar ben jij nu vanmorgen? Met je excuses? Met je verontschuldigingen? Met je zelfhandhaving? Met je rechten? Kijk eens waar de Heer je mee vergelijkt. Met zijn eigen vrouw. Die God beschuldigt van overspel. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. En dan zegt de Heere nog steeds: dat kun je wel zeggen. Maar ik blijf je trouw. De derde lijn, en dan stap ik naar het tweede punt. U die de Heere mag vrezen vanmorgen. Voel je met mij ook de verslagenheid in je hart? Zo leerde de Heere ons toch kennen. toen hij ons opzocht. Met een hart vol verwijt, ongeloof, weerstand. Het niet erkennen dat God liefde is. Het boosdenken van hem. Kwade gedachten voeden. Afstand houden. Kijk, dat begrijp ik ook. En dan maken we vanmorgen de stap naar het tweede punt. Gods antwoord erop. Dat de Heere zegt in vers 16. Zie. Let op. Het is dus geen optelsom. Vers 14, 15 en 16. 1 plus 1 is 2. 2 is dan de belofte. Nee, als de Heere Sion geciteerd heeft, dit leeft dus in het hart van de vrouw van de Heere, Sion. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. En de Heere dan door dat voorbeeld in vers 15 Sion voorhoudt wat haar eigenlijke zonde en schuld is. Jij hebt je kinderen vergeten en jij hebt je kinderen verlaten. En dat is nu de oorzaak, de reden van het gericht dat zometeen over Sion en over Israël en over het volk zal komen. Trouweloosheid. Overspel. Dan dwars daartegen in, zegt de Heer opeens. Zie, let op. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Wij doen dat ook wel eens, gemeente, tenminste ik wel. Als je iets niet wil vergeten, dan zet je kruisje op je hand. In de hoop dat wanneer je dat kruisje ziet, als je thuis komt of op een ander moment, dat je het dan ziet en je kan herinneren. Soms is er iemand anders die je daaraan herinnert, die zegt, hé, waarom staat er een kruisje op je hand? Dan denk je, oh ja, wacht even. Ik zal bijna vergeten. En aan het einde van de dag, dan pak je je washand en poets je het weg. Of misschien al voor het eten. Haal je het van je hand. Je weet het, je hebt ernaar gehandeld en het functioneert niet meer. Maar de Heere gebruikt hier een heel merkwaardig woord, graveren. Tatoeëren. Iets wat God ons heeft verboden, het aanbrengen van een tatoeage. Dat wat de Heere ons ontzegt, gebruikt hij zelf om Sion niet te vergeten. Is de Heere daar dan bang voor? Nee. Maar hij gebruikt dit teken om aan Sion te laten zien. Ik kan het niet, je vergeten. Ik wil het niet, je vergeten. En je mag me er ook aan houden. Wijs maar op mijn handpalm. Daar staat je naam ingegraveerd. Mag ik die lijn van morgen heel eenvoudig doortrekken vanuit de doodsverbinding? Ook zo'n teken dat de Heere gebruikt. Om aan ons en aan onze kinderen te bevestigen. En gij zult van mij niet vergeten worden. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Wat is de Heere dan rijk, gemeend als hij vanmorgen in de doodsverdiening zijn handpalm openlegt. En dat in het midden van de gemeente ook aan een ieder laat zien. De naam van Benjamin Dieleman. De naam van zijn broertje en zusjes. De naam van zijn ouders en grootouders. De naam van de familie daaromheen, voor zover gedood. De naam van u en van jou in het midden van onze gemeente. De Heere laat vanmorgen in de doodsverdiening zien. Ik heb u in mijn handpalm gegraveerd. En wat bewoog God om onze namen en de namen van onze kinderen in zijn handpalm te graveren? Kijk eens naar wie de Heere dit adresseert, tegenover wie de Heere dit zegt. Tegenover Sion. Een vrouw waarvoor elke rechtgeaarde man zich zou schamen. Keer op keer overspel. Iedere keer weer opnieuw de fout in. Op een gegeven moment maakt Sion duidelijk naar haar eigen man toe. Ik wil met u niets meer te maken hebben. En op dat beslissende moment, als de Heer dan nog eens een keer die klacht van Sion als een beschuldiging hoort, zegt de Heer tegen Sion: kijk eens in mijn handpalm. Ik kan niet van je af. Ik wil het niet eens. Ik heb u in mijn handpalm gegraveerd. Waarom kiest God voor de handpalm? En niet voor een andere plaats. U vindt dat misschien een merkwaardige vraag, gemeent. Waarom kiest de Heer voor de handpalm? Ik zei net, de Heer heeft ons verboden om ons lichaam te tatoeëren. Dat staat zwart op wit in de schrift. Daar is de Heer gewoon heel duidelijk over. In mijn vorige gemeente moest ik dat wel even iets meer uitleggen. Iedere jonge man op Urk die naar zee ging, plaatst een tatoeage. Niet op je hand, ook niet op je onderarm, als het goed is tenminste. Maar op je bovenarm, uit het zicht. Of op je hand een paar stippen. En dat deden deze jonge mannen, omdat ze wist dat je op zee achter kan blijven. En mocht je lichaam dan ergens aanspoelen, dan kon je aan de hand van de tatoeage herkend worden, geïdentificeerd worden. Ik denk dat we dat vanmorgen maar op Urk moeten laten liggen. Maar het maakt wel duidelijk dat wanneer zo'n jongen dat vanuit een principiële overtuiging, hij was voor de rest tegen tatoeëren, maar vanuit het oog op zijn werk en misschien ook wel op dat wat er mis zou kunnen gaan op zee, zo'n kleine tatoeage op zijn bovenarm plaatste, dat dat een hele andere achtergrond heeft. Onzichtbaar voor de rest. Herkenbaar wanneer je werd gevonden. Maar de Heere plaatst het op zijn handpalm. Als jij je in je handpalm prikt, dan doet dat zeer. Dat is een van de meest gevoelige plaatsen van je lichaam, net als je voetzolen. Dat is het eerste wat de Heere met dit beeld wil duidelijk maken. Hij wil als het ware voelen in zijn handen wat er leeft in zijn hart. Zie je dat vanmorgen? Hoe ver God gaat. Mag ik het in het licht van dit beeld eens duidelijk maken door eenvoudig te zeggen dat de Heer pijn leidt. In het liefhebben van een zondaar. Niet om de zonde, maar om je verlorenheid. Om je leven. En schuurt dit beeld in Jesaja 49 dan niet tegen de ruwe paal van het kruis op Golgotha aan? Waar twee handpalmen werden doorboord. Uit liefde voor zondaar. Waar Christus zich liet vastnagelen aan het vloekhout voor doemwaardige zondaren. Voor overspelige zondaar en zondaresse. Voor mensen zoals u en ik. Het is niet alleen dat de Heer zegt in mijn handpalmen een gevoelige plaats. En u begrijpt het dat de Heer een menselijke taal gebruikt om zo dicht mogelijk bij u en bij mijn hart te kunnen komen. Maar de Heer laat ook uitleggen waarom hij die handpalmen juist laat gegraveren. Kijkt u maar mee, vers 16, daar staat hier: ik heb u met mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En met muren moet u ook letterlijk eerst gewoon de muren van Sion, van Jeruzalem lezen. Het is alsof de Heere zegt tegenover Sion: de plattegrond van Sion heb ik in mijn hand laten graveren. Precies de lijnen van de muren van Sion staan in beide handpalmen getatoeëerd. Waarom heeft de Heere dat laten doen? Omdat hij voortdurend in zijn handelen, kijk eens kinderen naar mijn handen, als hij voortdurend handelt, ziet wat er wie Sion is. De platte grond van de stad. En dat met alles wat hij doet in de stad, om de stad, in het midden van de volk, in de volkeren rondom Sion, Jesaja 49, en 50 zich voortdurend laat leiden door de schets die God heeft laten afdrukken in zijn handpalm. Dat staat hem voor ogen. De muren van Jeruzalem. Die muren die zo meteen naar beneden worden gehaald door de Assyriërs in opdracht van de Heer. Om plaats te maken voor nieuwe muren. De tempel die zometeen verwoest zal worden als gevolg van Gods gericht. Om plaats te maken voor een andere tempel. Het altaar dat zometeen in een ruïne verandert. Om plaats te maken voor een nieuw altaar. Terwijl het gericht nog moet komen. En de stad zometeen in puin wordt gelegd, heeft God de bouwtekening van die nieuwe stad in zijn handen laten graveren. En laat zich in het gericht en in het oordeel leiden door de toekomst. Ik wil op dit moment in de preekgemeente een paar hele concrete lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn in de richting van hen die ik al aan het begin van de preek heb aangesproken. Die kinderen onder ons of die nu thuis zijn, die niet weten wie hun vader of moeder is. En beter dan wij verstaan wat hier wordt gezegd, kan ook een moeder haar zuigeling vergeten. En dan zullen deze kinderen zeggen, ja dat kan. Ik ben er een. Wat een ravage in je leven. Alle zekerheden en houvast. Die mis je. Geen thuis. Geen vader. Geen moeder. En ik zeg het vanuit de praktijk van het pastoraat. En voor je gevoel. Geen identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk? Kijk nou eens vanmorgen naar de handpalmen van de Heer. Terwijl de stad zometeen door eigen schuld, en dat kun jij niet zeggen, het is niet jouw schuld, door eigen schuld in puin wordt gelegd. Zegt de Heer aan de vooravond van het gericht dat Sion heeft verdiend. Midden in dat gericht kijk ik steeds naar mijn handpalmen. En terwijl de muren zometeen instorten, ben ik al bezig met de toekomst. De stad te reinigen, te heiligen, het heiligdom te zuiveren. Zodat op deze plaats die ik verkoren heb en nooit zal verlaten, mijn huis zometeen weer zal oprijzen uit het stof. Dat heeft de Heer nou vanmorgen ook laten zien door de bediening van de doop in jouw leven. Met alle open vragen die je hebt en waar jij mee worstelt, is er één ding wat zeker is. Je naam is verbonden met Gods naam. Met de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En midden in de puinhopen van je leven zijn deze twee handpalmen van God aan het werk met het oog op de toekomst. Dat je tegenover de Heere kan zeggen, Abba, Vader. Mijn God en mijn Vader. De tweede lijn die ik vanmorgen wil trekken is in de richting van jou. Je bent gezegend met ouders, maar je leeft zonder God. Misschien gaat het wel voor de wind. Heb je alles mee? Maar ik wil even kijken met jou naar morgen. Weet jij zeker dat het morgen zo gaat zoals het vandaag gaat? Doe maar iets te gebeuren. En alles ligt in puin. En dan? Dan kom je erachter dat mensen je niet kunnen helpen. En ik zeg dat niet vanuit sarcasme, van de werkelijkheid. Dat het een ravage is geworden in je leven. En dan heb je geen toekomst. En dan zegt de Heere vanmorgen tegen jou. In de bediening van de doop. Jaren geleden vond dat plaats in jouw leven. Je naam staat in mijn handpalm. Laat je leiden door deze handen. Niet alleen met het oog op je toekomst. Maar vooral met het oog ook op God. Om Hem te kennen. Bron van vreugd. En onbegrijpelijke liefde. De derde lijn tot hen die op dit moment op de puinhopen van hun leven zitten. Misschien wel onder de gasten. Maar zeker in het midden van onze gemeente. U begrijpt er helemaal niets van. En ik ook niet. Waarom overkwam dit, u? Ik weet het niet. In sommige concrete situaties kunnen we tegen elkaar zeggen, dat is nou ook je eigen schuld. Je bent gewaarschuwd. Verschillende mensen wezen je erop. Het woord probeerde die weg die je in wilde slaan te blokkeren. Tegen alle stemmen in ging je toch. En is de puinhoop nu te wijten aan jezelf. Dan laat de Heere je vanmorgen op die puinhopen niet zitten. Kijk eens naar Sion. Midden op die puinhopen heeft ze nog de brutaliteit om te zeggen, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Dus de verantwoordelijkheid voor wat ze zelf heeft aangericht schuift in de schoenen van God. Maar dat kan God niet over zijn kant laten gaan. Vandaar dat hij zegt, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Zo is de Heere vanmorgen ook aan het werk in jouw leven onder de verkondiging van het woord en hij wijst je erop. Jouw klacht is mijn aanklacht, maar mijn aanklacht laat ik vergezeld gaan met mijn belofte. Kijk nou toch eens, kijk in die handbal. Daar staat je naam. De laatste lijn in de richting van hen die de Heere mogen vrezen. Wat kunnen we dat gewoon gaan vinden, hè? Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Misschien overval ik u wel met die opmerking. Dat kun je niet voorstellen. Als God genade bewijst aan je leven, dan ga je dat toch niet gewoon vinden? Nou, ik denk niet dat ik de enige ben van degenen die de Heere mogen vrezen. Die inderdaad zich zo vaak bezondigen aan de zonde van zelfsprekendheid. Dat genade gewoon gaat worden. En om die reden strekt de Heer zijn hand wel eens over je leven uit. En drukt de handpalm je naar beneden. Onder de handbuig. Om te laten zien, ik alleen ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daar liet ik me door leiden toen ik je opzocht. Vanuit die liefde handelde ik toen ik je hart verbrak. En het is diezelfde liefde die ervoor zorgt dat na ontvangen genade hoogmoed afgebroken wordt door de genade van ootmoed. Opdat we zometeen als we binnenstrompelen in de eeuwige heerlijkheid echt ook alleen die ene hand kunnen aangrijpen. En het God kunnen voorhouden. U hebt mijn naam in deze doorboorde handen van Jezus Christus gegraveerd. En daarom ben ik bij u. Amen.